Ik ben heel erg dankbaar om hier vandaag te mogen zijn. Goedemiddag. Ja, goedemiddag al, inderdaad, ja. Fijn dat jij in elk geval wel wakker bent. Mijn naam is Bart van Nes. Ik heb theologie gestudeerd aan de ETF in Leuven, België. Dat is vanaf hier aan de andere kant van de wereld, zeg maar. En af en toe kwam Orlando Bottenblij, die kwam bij ons langs. En die vertelde dan hoe mooi het is om in de gemeente van Jezus Christus te werken. En hij moedigde ons dan ook vooral aan om dat te doen. En van het een kwam het ander en daarom mag ik hier vandaag zijn. En ik vind het een voorrecht om met u het woord van God te mogen openen. Dus als u een Bijbel heeft meegenomen, mag u met mij opzoeken de tweede brief van Paulus aan Timotheus. 2 Timotheus hoofdstuk 1. 2 Timotheus hoofdstuk 1 vanaf vers 1. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. Aan Timotheus, mijn geliefde kind, genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dank ik God die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien. Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien. Dat zal me met vreugde vervullen. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Lois en je moeder Anieke hadden. En dat, daarvan ben ik overtuigd, jij nu ook hebt. En daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden. Van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. Want God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, van liefde en bezonnenheid. Tot zover. Stel je voor, je zit op een onbewoond eiland. Niet voor vakantie, maar je zit vast. En het enige waar je beschikking over hebt zijn de 3 primaire levensbehoeften. Water, voedsel en wifi. Dus je pakt je telefoon uit je zak en dan ontdek je dat je nog 2% batterij op je telefoon hebt. Precies genoeg om nog 1 laatste berichtje te sturen. En de grote vraag is dan, naar wie ga jij je laatste berichtje sturen? Misschien je man, vrouw, je kinderen, een goede vriend, vriendin, je mag even overleggen. Sommige echtgenoten kijken nu naar een man zo van, vergeet het maar hoor, jij niet. Maar wie het ook zal zijn, het zegt in elk geval heel veel over jou en over de persoon aan wie je dat bericht stuurt. Want blijkbaar is die persoon dusdanig belangrijk voor jou dat hij het waard is om jouw laatste bericht te ontvangen. Nou, 2 Timotheus is ook de laatste brief die Paulus stuurde. Waarschijnlijk een paar maanden voor zijn overlijden. Paulus had een druk leven gehad, een intens leven gehad. Een bewogen leven als evangelist, kerkplanter, zendeling voor Jezus. Heel veel dingen gezien en gedaan. En nu wist hij, nog een korte tijd en dan is het einde. En Paulus schrijft dan nog 1 laatste brief. Niet vanuit een onbewoond eiland, maar waarschijnlijk in een gevangenis. In afwachting van zijn executie. En dan schrijft Paulus deze laatste brief niet aan een hele grote groep christenen. Niet aan de meest succesvolste kerk die hij geplant heeft. Niet aan de grote apostel in Jeruzalem, maar aan 1 individu. Namelijk Timotheus. En 2 Timotheus is niet alleen de laatste brief van Paulus, het is ook de meest persoonlijke brief van Paulus. Want hij schrijft niet aan de christenen een puntje, puntje, puntje. Nee, hij schrijft aan Timotheus, mijn geliefde kind. En er staat erachter, hij bidt dagelijks voor hem. Timotheus had een bijzonder plekje in het hart van Paulus. Deze 2 die hadden iets met elkaar, iets bijzonders. Nou, hoe zat dat precies? De eerste keer dat we Timotheus tegenkomen in de Bijbel is in Handelingen hoofdstuk 16. Paulus die is dan op zendingsreis en dan komt hij in een plaatsje Lystra. En dan staat er dat daar een zekere Timotheus was. En dan staat erachter dat hij de zoon was van een Griekse vader en de zoon van een gelovige Joodse vrouw. Dus Timotheus kwam uit een intercultureel huwelijk. Het was vast niet altijd even makkelijk voor hem. Zij hoorden niet helemaal bij de Joden, ook niet helemaal bij de Grieken. Maar in elk geval, daarachter staat iets heel opmerkelijks, namelijk van hem werd een goed getuigenis gegeven. Dus Timotheus was iemand die eruit sprong. Timotheus was iemand waarvan anderen zeiden, hey, die jongen, daar kan je van op aan. Die jongen neemt het leven met Jezus serieus. Timotheus was iemand die eruit sprong. En Paulus zag dat ook toen hij langskwam in Lystra. Hij zag, hey, hier is iemand die wil leren. Hier is iemand die beschikbaar is. Hier is iemand die verder wil groeien in het leven met Jezus. En toen gaf Paulus hem een enorme uitdaging mee. Hij zei, Timotheus, ik zie dat je verder wil groeien. Waarom ga je niet met mij mee op zendingsreis? Wauw. Ik weet niet wat jij gezegd zou hebben, maar Timotheus die ging mee. Dus Paulus die stelde gewoon zijn leven wagenwijd open voor Timotheus. Moet je je voorstellen, die twee samen onderweg gemeentes bezoeken, gemeentes stichten, wonderen en tekenen meemaken, oproeren in de stad, op zee, op land, onderweg, elkaar allemaal slechte grappen vertellen. Die twee deden heel het leven met elkaar. En Timotheus was gewoon dagelijks in de nabijheid van Paulus en leerde zo van hem hoe Jezus volgen er dagelijks uitzag. En zelfs zo dat Paulus op een gegeven moment in de Korinthebrief schrijft aan de Korintiërs: wil je weten hoe Jezus volgen eruit ziet, volg dan mijn voorbeeld na. En om je te laten zien hoe het voor moet, dan schrijft hij: ik stuur Timotheus wel naar jullie toe. Hij zal jullie mijn wegen in herinnering brengen, zoals ik die overal in alle gemeenten leer. Met andere woorden, Paulus zegt, ik hoef niet zelf meer te komen, nee, ik stuur Timotheus wel naar jullie toe. Als je naar hem kijkt, dan weet je hoe het moet. Dus Timotheus die gaat naar Korinthe toe. En even tussendoor, Korinthe, dat was echt een zooi. Dat was niet echt de gemeente waar je nou graag een introductiecursus wilde volgen. Maar toch had Paulus zoveel vertrouwen in Timotheus dat hij hem daar naartoe stuurt. En aan het eind van de brief zegt hij dan, ontvang hem goed, zorg dat hij zijn werk kan doen. En Timotheus stelt daar orde op zaken en uiteindelijk de tweede brief aan de Korintiërs, die schrijven ze vervolgens samen. En niet alleen de twee Korinthe, maar ook Filemon, Colossense, 1 en 2 Thessalonicense zijn geschreven door Paulus en Timotheus samen. En dan uiteindelijk stuurt Paulus Timotheus nog naar andere plaatsen en aan het eind van de rit laat Paulus hem achter in Efeze, om daar de leider te worden van een van de eerste gemeentes. De Bijbel zegt dat hij gewoon een jonge man was, een beetje schuchter, ook niet helemaal fit, niet helemaal gezond. Maar toch groeide deze schuchtere jonge man uit tot een van de krachtigste leiders van de eerste eeuw, van de eerste gemeentes. En tot het einde toe bleven ze contact houden met elkaar. Paulus liet Timotheus niet zitten daar, nee, hij stuurde een brief, hij bad voor hem. En hij zei, Timotheus, ga ervoor. Ik sta achter je, ik ben met je. En ik geloof dat Paulus enorm trots was op Timotheus. Hij was als een zoon voor hem geworden. Hij bad voor hem, inspireerde hem en bemoedigde hem. Weet je, en ik geloof dat deze relatie tussen Paulus en Timotheus een voorbeeld is voor ons allemaal. Waarom? God is een God van relatie. God in zichzelf, Vader, Zoon en Heilige Geest is een relatie. En God heeft jou en mij bedoeld om in relatie te leven. Daarom geeft God gemeente zijn aan elkaar. Daarom is het een zegen om onderdeel te zijn van een huis als dit. Daarom geeft God mensen om ons te spiegelen en ons te helpen groeien. En ik geloof dat God in zijn voorzienigheid drie typen mensen op ons pad brengt om ons verder te helpen in onze wandel met Jezus. Allereerst zijn de mensen die als het ware voor ons uitlopen. Dat zijn de mensen die verder zijn dan ons. De mensen die, waar we een voorbeeld aan kunnen nemen. Dat zijn als het ware de Paulusfiguren in ons leven. Die lopen voor ons uit en die wijzen ons de weg. En daarnaast heb je de mensen die naast ons lopen, die ons bemoedigen, onze vrienden, onze kameraden, waarmee we samen misschien een taak hebben of een bediening hebben. Dat zijn als het ware de Barnabassen in ons leven. De mensen die ons altijd weer blij weten te maken. En dan heb je nog de mensen die achter ons aanlopen. En dat zijn de mensen aan wie wij weer dingen mogen doorgeven. Dat zijn de Timotheus-figuren in ons leven. Dus een Paulus voor je, een Barnabas naast je en een Timotheus achter je. En vandaag wil ik een vraag bij je neerleggen. En eigenlijk speciaal voor iedereen die 30 jaar is of ouder. Wie is allemaal 30 jaar of ouder? Steek ze even je hand op. Oh, dat zijn heel veel mensen, dat is heel erg mooi. Want wanneer je namelijk 30 jaar of ouder bent, kom je op het punt in je leven dat je een hele bijzondere en unieke kans krijgt. En ik wil niet dat je die mist vanmorgen. Want als je op dit punt gekomen bent in je leven, dan ben je op het punt dat je op de meeste gebieden van het leven wel enige ervaring hebt. Je hebt een aantal baantjes gehad misschien, je hebt nu een vaste baan, je hebt misschien een huis gekocht, een paar kinderen ben je aan het opvoeden, getrouwd, noem het allemaal op. Werk, relaties, geld, geloof. En de vraag die ik eigenlijk aan je wil stellen vandaag is, wat ga jij daarmee doen? Want op dit moment staat er een hele nieuwe generatie jonge christenen op in een land dat steeds verder seculariseert, in een maatschappij die steeds complexer wordt en die schreeuwend behoefte heeft aan sterke mannen en vrouwen. Geestelijke vaders en moeders die weten wat het is om Jezus te volgen in het leven van alle dag. En die in dat voor kunnen doen. Vaderfiguren, moederfiguren, Paulusfiguren, mentors bij wie ze terecht kunnen voor hun vragen. Mensen die hun hart onder de riem steken. En ik wil je vragen, voor wie kan jij, ga jij zo iemand zijn? En misschien denk je op dit punt, oh man, geestelijk vader of moeder, dat klinkt zo zwaar, zo heftig. Dat is echt voor die mensen die heel erg geestelijk zijn. Dat is niet echt wat voor mij, ik ben maar een gewone gelovige. Weet je wat we dan doen? Dan zien we het christelijke leven vaak als een soort ladder. Met allemaal van die sporten waar je dan steeds hoger op moet klimmen. Weet je wel, dus ergens bovenaan, daar staan moeder Teresa en Billy Graham al met één voet in de hemel. Net daaronder Jacob Volkerts en de oudste. Weet je wel, super geestelijk. En ergens op level 5, ja, daar sta jij. Weet je wel, nou, bammer, niets voor mij, ik ga weer door. Maar ik wil dat je vandaag op een andere manier naar je leven kijkt. Niet als een soort ranglijst van hoe goed een christen je eigenlijk bent. Niet als een ladder die je moet beklimmen, maar als een koffer. Stel je voor, dit ben jij. Dit is symbool voor jouw leven. Een unieke koffer met unieke plaatsen, namen, feiten, dingen die jou maken tot wie jij bent. Ieder van ons heeft namelijk dingen verzameld in zijn leven, meegemaakt en mensen ontmoet. Sommigen van jullie zijn getrouwd. En je hebt al heel wat jaartjes huwelijk misschien op zitten. Aan wie ga jij het goede voorbeeld geven van liefde en trouw? En misschien zeg je nu, oké, heerlijk. Het eerste wat hij noemt, ik voel me gelijk zwaar gedisqualificeerd. Mijn huwelijk is niet zo perfect. Geweldig, dat maakt je nog geschikter. Weet je waarom? Mensen die perfect zijn, daar kunnen we niet zo heel veel van leren. Maar mannen en vrouwen die dagelijks met Jezus wandelen, die weten wat het is om elkaar lief te hebben, elkaar te vergeven, het goede voorbeeld te geven, daar kunnen we wat van leren. En waarom geef je God niet de gelegenheid om de lessen die jij geleerd hebt te gebruiken om anderen mee te zegenen? Waarom help je anderen niet om de fouten te voorkomen die je zelf gemaakt hebt? Sommigen van jullie zijn jarenlang getrouwd en je bent een voorbeeld voor velen. En daar kan je anderen mee zegenen. Anderen van jullie, je hebt gestudeerd. Je hebt misschien wat geld verdiend. Je hebt een diploma gehaald. Je hebt expertise op een bepaald terrein. Je weet wat het is om met mensen om te gaan, om plannen te maken. Om voor de klas te staan. Sommigen van jullie zijn je eigen business gestart. En je weet wat het is om geld te verdienen. Je hebt eigenlijk geen enkel idee hoeveel je eigenlijk weet over geld, totdat je een twintiger tegenkomt die voor het eerst een eigen belastingaangifte moet doen. Wat ga je daarmee doen? Wie ga je daarmee zegenen? Welke mensen van de nieuwe generatie ga jij leren wat het is om een verantwoord rentmeester te zijn van dat wat God gegeven heeft? Sommige mannen en vrouwen zijn zo talentvol, maar dan komen ze op zondag in de kerk en dan zitten ze daar gewoon als kerkganger en hebben ze het idee dat dat allemaal niet meer telt. Nee, jij hebt iets unieks van God gekregen. En dat mag je inzetten. Niet alleen voor je eigen business, maar voor de kerk en voor het lichaam van Jezus. Anderen van jullie zijn misschien op plekken geweest. Je hebt in andere landen gewoond. Kijk, deze is even voor alle Israël-fans in ons midden. Je hebt in andere culturen meegemaakt. Je hebt mensen ontmoet. Je weet wat het is om in het buitenland te wonen. Aan wie ga jij vertellen en laten zien dat het leven groter is dan alleen maar Friesland Bappen? Er is meer dan alleen Drachten. En jouw ervaring, jouw kennis, jouw wijsheid kan je inzetten voor andere mensen. Je bent wereldwijs en je hebt verhalen te vertellen. Je hebt rijkdom om uit te delen aan andere mensen. Ik zou nog heel veel meer dingen kunnen noemen, maar uiteindelijk, iedereen van ons die heeft wel iets met dit. Ieder van ons heeft een verhaal met God. Ieder van ons heeft wel iets meegemaakt met God, heeft iets met God, anders zou je hier niet zitten vandaag. Sommige van jullie zitten hier al jarenlang en je bent hier gebleven door dik en dun. En je weet wat het is om trouw te blijven, op je post te blijven en te blijven staan, ook wanneer het stormt en lastig is. En jouw verhaal moet gehoord worden. Misschien heb je ziekte in je leven, heb je te maken gehad met lijden, heb je dingen doorgeworsteld. Aan wie kan jij dat gaan vertellen? Anderen van jullie, je hebt misschien geworsteld, je bent een tijd weg geweest en je bent toch weer teruggekomen. En tegen jou wil ik zeggen, op dit moment zitten de jongeren in de zaal die denken, die kerk, man, ik geloof het allemaal wel, ik vind er niks aan. En jij kan dan de persoon zijn die zegt, hey, ik heb ook zo'n tijd gehad. Maar laat me je vertellen wat God in mijn leven heeft gedaan. Ieders verhaal telt. Ieders verhaal is belangrijk. Maar wat ga jij daarmee doen? Aan wie ga jij doorgeven wat jij ontvangen hebt? De vraag is, wat doe je ermee? In wie investeer jij je leven? In wie giet jij jezelf uit? Wat je ook kan doen, is het begraven. Dat doen ook heel veel mensen. Ze houden die dingen voor zichzelf. En wanneer ze sterven, dan sterft met hun ook al hun waarde. En de invloed van hun leven stopt op een stervensdag. Maar God heeft het verlangen om de impact van je leven groter te laten zijn dan de span van je leven. En weet je wat zo mooi is van het evangelie? Dit voorrecht geeft God aan een ieder van ons. Het is niet alleen voor een select groepje. Nee, dit is voor een ieder van ons. Weet je waarom? De basis van ons christelijk leven is niet dat wij zulke leuke personen zijn, maar is dat Jezus zo'n geweldige redder is. En dat Jezus degene is die levens vernieuwt en verandert. En dat gebroken, zondige mensen die dagelijks vertrouwen op hun redder, hun leven steeds weer opnieuw overgeven aan God en in zijn hand leggen, die hebben iets te vertellen. Die hebben een verhaal te vertellen en die zijn van betekenis. Dus voor wie ben jij een Paulus? Voor wie ben jij een voorbeeld? En voor alle jonge mensen in de zaal wil ik vragen, wie is jouw voorbeeld? Wie mag er inspreken op jouw leven? Wie is degene bij wie jij terecht kan met je vragen? Deze mensen heb je nodig in je leven. En laat me je vertellen, ook als je 20 bent en jong bent, je weet half niet zoveel als je denkt dat je weet. En het is zo fijn, het is een zegen om mensen op je pad te brengen. En deze zaal zit vol met mooie mensen in wie door de jaren heen het karakter van Jezus gevormd is. En misschien denk je, oh man, die oude mensen, ze weten niet eens hoe een fidget spinner werkt, laat staan een iPhone, ik heb er helemaal niks mee. Allemaal stoffige mensen. Dat is niet waar. Er zijn zoveel mensen hier waarvan je kan leren, die voor je willen bidden en er voor je willen zijn. Zoek ze op. En ik geloof dat als jij ervoor gaat bidden, naar op zoek gaat, dat God ze op je pad wil brengen. Dus in elk geval heb ik dat gezien in mijn eigen leven. En dat is ook waarom ik hier zo enthousiast over ben. Laat me je een paar voorbeelden geven uit mijn eigen leven. Je mag de foto's erop zetten. De eerste is Mark. Toen ik 7 jaar oud was, ging ik voor het eerst naar zomerbijbelkamp. En Mark was daar de kampdirecteur. En Mark die was vol van Jezus, vol van de Bijbel. En elke zomer dan was hij er weer. En aan het eind van een van de kampen zei hij, Bart, hier heb je mijn persoonlijke e-mailadres. Als je ooit vragen hebt, dingen hebt, kan je me mailen, kan je me contacten. En Mark had ook evangelische hogeschool gedaan en theologieopleiding. En dat pad ging ik ook volgen. En door de jaren heen hebben we elkaar geskypt, hebben we contact gehad. En was hij er voor me en bad hij voor me. Dus iemand die over mijn schouder meegekeken heeft. En 2 jaar geleden heeft Mark het kampwerk overgedragen en is hij naar Amerika vertrokken om daar een gemeente te leiden. Gewoon een doodnormale man. Die wist dat het belangrijk was om dat wat hij ontvangen had weer uit te delen aan anderen. Tweede is Bianca. Bianca is knettergek en houdt heel veel van tieners. Bianca, daar liep ik stage bij toen ik theologie studeerde. En zij leerde hoe ik met tieners om moest gaan. En bij Bianca ging alles altijd in de 10e versnelling. Het was altijd rennen, vliegen, haasten, heel veel gedoe. Maar daardoor ook ontzettend leuk. En Bianca wist me altijd weer te bemoedigen en te inspireren. En de laatste is Ron. Toen ik theologie deed, het 3e jaar, kregen we de preklas. En de preklas werd gegeven door Ron. En Ron was niet zomaar een docent, nee, Ron had passie voor preken. En die passie wist hij over te brengen. En elke keer als Ron kwam, dan was ik enthousiast. Elke jaar kwam hij weer een weekje langs, dan was ik weer tot op mijn botten blij. En dan hadden we een geweldige tijd met elkaar. En Ron, die inspireerde ook mij weer om mijn eigen preekcursus te maken. Dus als je vandaag iets hoort van je denkt, hey, dat is goed, nou, dat komt bij hem vandaan. Dus Ron. En ik kan je er nog veel meer noemen, maar het punt is, er zijn allemaal mensen die stuk voor stuk in mijn leven ingesproken hebben en iets voor mij betekend hebben. En ieder van ons heeft iets te geven, iets te betekenen. Dus voor wie ga jij zo'n Paulus zijn? En dan denk je misschien, oké, Bart, dat heb je nu een paar keer gezegd, maar hoe doe ik dat dan? Hoe werkt dat dan? Nou, ik wil je 3 dingen meegeven vandaag. 3 dingen die Paulus deed bij Timotheus. 3 dingen die jij ook kan doen. Heel simpel. Het allereerste is bouw relatie. Paulus noemt Timotheus mijn geliefde kind. Die twee hadden wat met elkaar. Waarom stel je niet gewoon je leven open voor sommige mensen? Waarom zet je niet gewoon 1 avond per week je huis open voor iemand om iemand te ontvangen? Waarom ga je niet van de week even een koffietje drinken of een bakje doen met een van de jongeren of jonge mensen in de gemeente? Stel gewoon je leven open. En nee, je hoeft niet de antwoorden te hebben op alle vragen. Vertel gewoon jouw verhaal met Jezus. Dat is vaak al meer dan genoeg. Tweede is bid regelmatig. Een van de meest waardevolste, belangrijkste dingen die je kan doen voor iemand is te bidden. Bidden, bidden, bidden. We mogen nooit de kracht van gebed onderschatten. Paulus zegt dat hij dagelijks bad voor Timotheus. Misschien zeg jij wel, hey, ik ben niet zo'n persoon die heel makkelijk contact maakt en kletst en praat. Een van de dingen die jij kan doen is gewoon te bidden. En iemand te laten weten dat je regelmatig voor hem of haar bidt. Toen ik vroeger naar zomerkamp ging, was een Amerikaanse zendeling. En die had zo'n verfrontvrijd geel briefje in zijn bijbel. En er stonden meer dan 100 namen op waar hij elke dag voor bad. Ik stond ook op dat lijstje en elke zomer als hij weer kwam, dan zei hij altijd als eerste, hoi Bart, hoe gaat het met je? Ik bid elke dag nog voor je. En dat is zo'n zegen. Als je weet dat er iemand is die elke dag voor je bidt, ook wanneer je zelf even niet de puf hebt of het niet op kan brengen, dat er iemand is die gewoon voor jou bidt en aan je denkt. En zo iemand kan jij ook zijn voor anderen. En het derde is, tenslotte, is bemoedig en prikkel. Als je de Timotheusbrieven leest aan Paulus, zie je continu dat Paulus als het ware over de schouder van Timotheus kijkt en zegt, Timotheus, dit moet je weten, dit is belangrijk, let hierop, zorg goed voor jezelf. Timotheus, je kan het, ik geloof in je, ik ben met je. Ik geef je pas vast een paar waarschuwingsborden mee. En dat zijn 2 dingen die hij doet. Aan de ene kant bemoedigt hij Timotheus. Dan zegt hij, Timotheus, ik hou van je. Ik sta achter je, ik geloof in je. En aan de andere kant prikkelt hij hem ook om een volgende stap te zetten. Om verder te groeien. En om als het ware een zetje te geven. Weet je, en beide dingen zijn nodig. Als je kijkt naar de generatie jongeren vandaag. Het AD had afgelopen week een hele serie artikelen daarover. De generatie jongeren van nu, die heten de millennials. En de millennials, hun stereotype is, ze zijn heel erg competent, heel erg intelligent, maar ze zijn ook heel erg verwend. En ze kunnen niet goed tegen kritiek, tegen feedback. En als ze na 3 dagen nog geen promotie hebben gemaakt op hun werk, dan gaan ze weer naar huis. En deze generatie heeft die beide dingen nodig. Aan de ene kant geestelijke vaders en moeders die zeggen, hey, ik geloof in je, ik hou van je, ik zorg voor je. Maar ook mensen die als het ware eerlijk een spiegel voor weten te houden. En te zeggen, hey, dit is wat je nodig hebt en welke nieuwe stap ga jij zetten in je leven met God. En als we alleen maar bemoedigd worden, als we alleen maar voor ons gehouden wordt, dan worden we als het ware een beetje in slaap gewiegd. Dan krijgen we een heel lief en harmonieus christendom van. En als we alleen maar geprikkeld worden, dan raken we na 3 weken burn-out en zijn we helemaal op en dan is het alleen maar werken. Maar als we beide dingen hebben in ons leven, dan kunnen we geestelijk groeien en volwassen worden. En dat is wat u kan doen. Zelf misschien een stapje terug doen en ruimte geven aan een nieuwe generatie jongeren. Samen de Bijbel bestuderen. Samen ontdekken, hey, wat is Gods plan voor jouw leven? Gewoon het goede voorbeeld geven, je leven openstellen en anderen laten meekijken. Weet je, en dat is wat Paulus deed. Aan het eind van zijn leven zit hij dan in de gevangenis. Kijkt hij terug op zijn leven en dan denkt hij aan 1 persoon. Deze schuchtere jongen uit Lystra die zich ontpopte tot een geweldige leider. En Paulus die denkt dan aan hem. En het mooie is dat heel veel mensen die ouder worden, die vertellen me wel eens, als je ouder wordt, dan ga je steeds meer dingen relativeren. Dan ga je zien wat er pas echt belangrijk is. En aan het eind van je leven, laat me je vertellen, dan is het niet meer zo belangrijk. Of je alle dingen hebt gedaan van je bucketlist. Of je steeds weer de nieuwste gadgets had of de laatste iPhone. Aan het eind van je leven is het niet meer zo belangrijk in wat voor huis je woont of welke auto je reed. Maar aan het eind van je leven is het belangrijk, hoeveel mensen heb ik 1 stap dichter bij Jezus gebracht? Hoeveel mensen heb ik verder geholpen op hun reis met God? Hoeveel mensen heb ik iets van Jezus laten zien? Want de waarde van je leven, ik heb het zo opgeschreven, de waarde van je leven zie je in wat je ervan hebt weggegeven. En als je 30 jaar of ouder bent, waarom begin je daar vandaag niet mee? Waarom ga je niet gewoon biddend op zoek of God hier iemand in de zaal op je pad wil brengen? Misschien betekent dat wel dat je in je vakantietijd gaat bidden en gaat nadenken over het komend seizoen. Dat je misschien 1 avond per week tijd gaat maken om jonge mensen te ontvangen. Of dat je straks bij de bedieningenbank langsloopt en dat je zegt, hey, ik ga komend seizoen ga kinderwerk doen of ik ga jongerenwerk doen. En dat je als het ware op de eerste rij kan zitten om te zien wat God aan het doen is in de levens van jonge mensen. Dat je concreet voor iemand gaat bidden. En voor alle jonge mensen wil ik vandaag zeggen, waarom ga je vandaag niet op zoek naar iemand die jouw geestelijke vader of moeder kan zijn? Want weet je, dit is Gods verlangen voor ons als gemeente. Dat we een gemeente zijn vol bruisende, dynamische, levende relaties waarin Jezus en zijn koninkrijk zichtbaar worden. Want de waarde van je leven zie je in wat je ervan hebt weggegeven. Zullen we een moment bidden met elkaar? Vader, dank u wel. Heer, voor deze bijzondere plek, voor dit huis, Heer, waarin u al zoveel jaar zo trouw zoveel dingen doet. Heer, ik wil u danken voor ieder die hier zit vanmorgen. En Heer Jezus, ik wil u danken dat u zo'n grote, geweldige redder bent. Heer, en als het gaat om voorbeeld zijn, om mentor zijn, of welk kaartje er ook aan plakken, Heer Jezus, dan gaat het allereerst om u. Heer, en ik bid dat voor elke blik op onszelf, dat we 10 blikken op u mogen werpen. En Heer Jezus, dank u wel dat u mensen als wij wilt gebruiken, Heer, in uw dienst om uw koninkrijk zichtbaar te maken. Vader, en ik bid, Heer, op dit moment dat u een diepe urgentie, een last op ons hart legt, Heer, om ons leven uit te gieten en te investeren in de mensen om ons heen. Vader, en ik bid voor komende week dat u namen in gedachten gaat brengen. Dat u misschien plekken of rollen in deze gemeente op ons hart gaat leggen. Waarin we gewoon mogen gaan uitstappen. En ik wil gewoon vragen of we dat misschien heel concreet kunnen doen. Als jij zegt, hey, dit is voor mij. Ik voel me aangesproken door deze prediking. Ik wil beschikbaar zijn voor een jonge generatie. Dan mag je gewoon een moment even gaan staan op de plek waar je bent. En daarmee mag je als het ware laten zien aan God, God, ik ben beschikbaar. Ik wil mijn handen openen voor wat u door mij heen wilt gaan doen. Ik ga je niet naar voren halen, ik ga geen gekke dingen doen. Ik wil gewoon vragen of je even wil gaan staan op de plek waar je bent. Als zichtbaar teken dat je zegt, God, ik ben beschikbaar voor u. En als je jonger dan 30 bent, mag je stiekem even je ogen open doen en rondkijken. Misschien zie je wel mensen waar je denkt, hé, daar ga ik straks even een praatje mee maken. En Vader, ik wil u danken, Heer, voor al deze mensen. Ik wil u danken voor ieder die in zijn hart het verlangen heeft om ook te gaan staan. Maar Vader, dank u wel dat u uw werk voortzet hier. Heer, ik bid u zegen uit over al deze mensen. En ik wil u danken voor wat u gaat doen, Heer, in deze vakantietijd en komend seizoen. Heer, dank u wel dat er nu altijd meer is. Heer, dat er nieuwe dingen zijn. Dat u meer kunt doen dan wij kunnen bidden of beseffen. In Jezus' naam. Amen.